Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil leiden. Psalm 95, daarvan het vierde vers. Zingen we straks na de belijdenis van het geloof van Psalm 68, het achtste vers. Vanuit Jesaja 2 willen we deze middag stilstaan bij het gevaar van de trots, van de hoogmoed, van mensen die zich niet verootmoedigen bij de berg Sion, maar die hun eigen bergen van gerechtigheid en allerlei andere zaken waarmee men zichzelf groot maakt, ook daadwerkelijk groot maakt. Vandaar het achtste vers van Psalm 68, dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en wanen die berg van Sion te overtreffen, wat springt gij bergen trots omhoog. En wat er verder volgt in Psalm 68 en daarvan het achtste vers. Maar doen we nu samen eerst in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken een ieder van u van jou met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, en ik geloof in het eeuwige leven. Amen. We openen deze schrift deze middag in het boek van de profeet Jesaja. We willen het hele tweede hoofdstuk lezen, de versen 1 tot en met 22. Schriftlezing voor vanmiddag is uit Jesaja 2. We lezen daar het heilig woord van God als volgt. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top van de bergen. En dat hij dat die berg, die top, zal verheven worden boven de heuvelen. En tot haar zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen: komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren. Komt, gij huis van Jacob, en laat ons wandelen in het licht des Heren. Maar gij hebt uw volk, het huis van Jacob, verlaten, want ze zijn vervuld met goddeloosheid. Meer dan het oosten. En ze zijn guichelaars. Dat heeft waarschijnlijk iets met waarzeggerij te maken. Gelijk de Filistijnen. En aan de kinderen van de vreemden tonen zij hun behagen. En hun land is vervuld met zilver en goud. En aan hun schatten is geen einde. Hun land is ook vervuld met paarden. En hun wagens is geen einde. Ook is het land vervuld met afgoden. Voor het werk van hun handen buigen ze zich neer. Voor hetgeen dat hun vingers gemaakt hebben. Daar bukt zich de gemene, de gewone man. En de aanzienlijke man vernedert zich. Daarom zult gij het hen niet vergeven. Ga in de rotssteen. En verberg u in het stof. Vanwege de schrik des Heren. En om de heerlijkheid van zijn majesteit. De hoge ogen van de mensen zullen vernederd worden. En de hoogheid van de mannen zal vernedergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Want de dag des Heeren, der Heerscharen, zal zijn tegen alle hoogwaardige en hoge en tegen alle verhevene. Opdat hij vernederd worden. En tegen alle hoge en verheven ceders van Libanon. En tegen alle eiken van Bazan, en tegen alle hoge bergen, en tegen alle verheven heuvelen, en tegen alle hoge toren, en tegen alle vaste muur, en tegen alle schepen van Tarsus, en tegen alle gewenste schilderijen, en de hoogheid van de mensen zal gebogen, en de hoogheid van de mannen zal vernederd worden, en de Heere alleen zal in die dag verheven zijn, en elkeen van de afgoden zal ganselijk vergaan. Dan zullen zij in de spelonken der rotstenen gaan en in de holen van de aarde, vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid van zijn majesteit, wanneer hij zich zal opmaken om de aarde te verschrikken. In die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hebben, om zich daarvoor neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vleermuizen, gaande in de reten van de rotsen en in de kloven van de steenrotsen, vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid van zijn majesteit, wanneer hij zich zal opmaken om de aarde geweldig te verschrikken. Laat gij dan af van de mens wiens adem in zijn neus is. Want waarin is hij te achten? Tot zover. De schriftlezing. Willen wij gemeente nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en in onze voorbeden ook denken aan de familie Kroos die komende dinsdag een nieuw pleegkindje zullen ontvangen. Ze heet Ziva. Laten we samen Gods aangezicht zoeken. Ja, Heere, we zijn de schriftlezing geëindigd met een vraag. Waarin is een mens te achten? Hoe denken wij als mensen over onszelf? Hoe denkt u over ons? Soms, Heer, is daar een geweldige discrepantie tussen hoe de mens denkt over zichzelf en hoe u over hem denkt. Daarom is het ook zo belangrijk vanmiddag dat wij dat gezicht, dat inzicht, dat woord van Jesaja tot ons mogen nemen. Omdat ons in dat woord van Jesaja het inzicht gegeven wordt over hoe u erover denkt. Wat u vindt van de mens. Hoe u de mens hebt bedoeld. Hoe u hem wilt vaststellen op de rotssteen Jezus Christus. Maar dat velen niet op die rotssteen gesteld zijn of gesteld zullen worden, maar wanneer uw heerlijkheid geopenbaard wordt, dat ze zich zullen verbergen in de reten van de rotsen, in de kloven van de steenrotsen, waar ze zich verbergen vanwege de openbaring van de heerlijkheid van uw majesteit. Omdat uw majesteit onverdraaglijk is voor een zondig mens. Maar dat uw majesteit nu is toe te juichen. En dat we voor uw majesteit dankzegging mogen doen. Op grond van het verzoenende werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we ook vanmiddag met vrijmoedigheid de toegang mogen zoeken tot de troon van uw genade in het aanroepen van de naam van uw enige geboren Zoon, onze Heere Jezus Christus. Dat wij aan de ene kant tot u komen met beven, met ontzag, met bijbelse vrees, maar tegelijkertijd ook met een heilige verwachting, dat wie tot u komt, Heere, in uw heiligdom, niet op grond van wie hij zelf is of wat hij zelf heeft gedaan, niet omdat we staan op de bergen van onze eigen verdiensten, niet omdat we staan op de berg wat ons eigen maaksel is, maar in het besef dat u op de top van de bergen uw Zoon gesteld hebt. En dat u vanaf die top verkondigers doet uitgaan van de zeer blijde boodschap. Dat er toegang is tot u, dat er niet staat verboden toegang voor onbevoegden. Ja, wel voor onbevoegden. Niet voor de bevoegden die hun bevoegdheid vinden in u. En zo bidden we, Heere, of u vanmiddag het woord van Jesaja ons ook wilt aanreiken ter waarschuwing. Hoe we niet hebben te leven, welk voorbeeld wij van Juda en van Jeruzalem niet zouden overnemen. Maar dat uw Heilige Geest ons dingen wil leren die in de tijd van Jesaja grotendeels onbekend en onbemind waren. En dat mensen in hoogmoedigheid, met een trots hart en hoge ogen, hun eigen wegen uitstippelden, hun eigen gedachten koesterden, zichzelf rijk waanden, niet met u de Heere, maar dat ze zich rijk waanden met zichzelf en met de afgodsbeelden die ze met hun eigen handen hadden gefabriceerd. En waar ze verwachting van hadden, niet wetende dat die verwachting zo spoedig beschaamd zou worden. Waardoor ze met hun afgoden met lege handen komen te staan. Heere, zegent u de bediening van uw woord deze middag. Wilt u ons de Heilige Geest schenken? Wilt u deze gemeente dienen met uw woord en met uw geest? Gedenk ook de kerkenraad van deze plaats, ook dominee Van der Brink en zijn gezin. We danken u voor het blijde bericht dat ook werd afgekondigd dat ze een dochter uit uw hand mochten ontvangen. Zegent u zijn bediening in deze gemeente. We bidden u ook, Heere, voor de familie Kroos. Ook voor de komende tijd. Als Ziva aan hun gezin verbonden zal worden. Bidden we, Heere, dat dat dit kind ten goede mag komen. Dat het dit kind tot een zegen mag zijn. Dat het geborgenheid en liefde mag ontvangen. Overgave. Dat zo uw heil ook langs die wegen mag gaan. Die wij soms niet voor mogelijk houden. Heere, geef dat alles de komende week ook goed mag verlopen. Geef dat de ouders, de pleegouders het ook van u mogen verwachten. Dat u ze rust geeft in het hart, blijmoedigheid. En dat wie wijsheid ontbreekt. En wie van ons ontbreekt dat niet. Dat ze dat ook van u mogen begeren. En dat u mildelijk geeft zonder verwijt. Ook bidden we voor het evangelisatiewerk in deze gemeente. Wil dat ook zegenen, zodat uw woord mag reizen en gaan in alle vrijmoedigheid, in alle soms ook onverwachtheid. Geef dat deze gemeente ook een licht en een zout mag zijn. Mag getuigen van de vreugde en van de vrijheid die deze wereld niet kent, maar die wel te vinden is, die te ontvangen is, wanneer we buigen voor uw troon, ons leven daar neerleggen, onszelf verliezen, om uw gunst en zegen te winnen. Hoor ons zo. In de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Amen. Gemeente, er is nu de gelegenheid om uw gaven te geven, zoals die net voor u ook zijn afgekondigd. En zingen we daarna van de lofzang van Maria. Een lofzang die we veelal zingen in de tijd van Advent, maar toen ik nog eens de lofzang van Maria las, dacht ik, je zou bijna denken dat Maria, toen ze dit zo dichtte, dat ze Jesaja 2 net gelezen had. Daarom willen we dat nu ook zingen, de lofzang van Maria. Het vierde, het vijfde en het zesde vers. De lofzang van Maria, vers 4, 5 en 6. Zingen we straks, gemeente, zonder verdere afkondiging van Psalm 96, vers 5 en 6. Straks als antwoord op de prediking Psalm 96, vers 5 en 6. We willen deze middag met name stilstaan bij het 10e en het 11e vers van Jesaja 2. Vers 10, ga in de rotssteen en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid van zijn majesteit. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. De hoogheid van de mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Gemeente, wie zo Jesaja 2 een aantal keren doorleest, zal denk ik al snel merken dat zich in Jesaja 2 een hele scherpe tegenstelling aftekent. In sommige Bijbels wordt dat ook wel heel nadrukkelijk onder de aandacht gebracht door de opschriften die we boven twee verschillende gedeelten vinden. In mijn Bijbel staat boven vers 1 tot en met 5 als opschrift geschreven de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Maar dan kom je bij vers 6 en dat opschrift zegt iets heel anders. Spreekt niet over de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem, maar spreekt over het gericht, over het afgodische Israël. Een hele scherpe tegenstelling. In vers 1 tot en met 4 beschrijft Jesaja hoe de Heere God zijn machtig heil uitwerkt onder de volkeren. Je ziet hoe de Heilige Geest die volkeren tot God bekeert. Hoe die volkeren onder de prediking van het evangelie van Jezus Christus een heilig ontzag krijgen voor de majesteit van God. En hoe ze zijn verlossing omhelzen. En je ziet in de versen 2, 3 en 4 hoe dan de volkeren omhoog gaan kijken. Ze kijken weg van zichzelf. En ze zien de Heere. En dat maakt ze ook één. Waardoor er ook geen oneenigheid of geruzie of oorlog meer onder het volk van God gevonden wordt. Zoals het tienstammenrijk en Juda elkaar nog de tent uitvochten, zo beschrijft Jesaja een tijd van de kerk waarin door de ene prediking van het ene evangelie er één volk met één verwachting en één geloof en één hoop en één liefde zal zijn. En hij beschrijft hoe de waarachtige kerk in vrijheid wandelt met God. En hoe daar ook een bepaalde blijheid van uitstraalt. Hoe daaronder de volkeren aan wie het evangelie gepredikt is, ook een honger is naar het woord van God. Een luisterende stem naar wat God hen te zeggen heeft. En ook een bereidheid om het woord van God niet alleen maar goedkoop te horen, maar ook duur te doen. En te gehoorzamen wat God hen leert. En als je dan zo de versen 1 tot en met 4 leest, dan hoop ik dat we aan de hand van die beschrijving zeggen, ja, zo hoort het nou in de kerk eraan toe te gaan. Dit is nou de meetlat waar langs wij gemeten worden. En dan komt vers 5. Je zou kunnen zeggen, vers 5 is een kantelvers. Want Jesaja heeft ver over de tijden uitgekeken naar de komst van de Heer Jezus in het vlees en de prediking van het evangelie die daarop volgt. En nu brengt hij het terug in de tijd. En nu spreekt hij opnieuw vanuit dat gezicht van de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. spreekt Jesaja Juda aan. En nodigt hij ze uit om deel te hebben aan het heil waar de volkeren deelgenoot van geworden zijn. Komt, vers 5, gij huis van Jacob. En laat ons wandelen in het licht van de Heere. Een heilige roeping. Een prachtig aanbod. Vooral als je in Jesaja 1 gelezen heeft hoe Juda dat aanbod eigenlijk verspeeld had. Maar dat aanbod dan toch nog eens naar ze toe komt. Maar dan komt vers 6. Vers 6 is een vers waar je tegenaan struikelt. Vers 6 is eigenlijk een vers waarmee je niet uit de voeten kunt. Want in vers 5 gaat de deur open voor Juda. En eigenlijk, en wie het vatten kan, die vatten het, ik kan het niet vatten. Gaat diezelfde deur, eigenlijk die even open heeft gestaan, om even door die deur de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem, van Sion, te bewonderen. Maar diezelfde deur die even op een kier is gedaan, eigenlijk door de profeet, meteen weer dicht gedaan. En op slot gedaan. En dat maakt gemeente vers 6 tot iets heel onverkwikkelijks. Waar begint dat vers mee? Het begint met het woord maar. En vers 5. Komt gij huis van Jacob. Laat ons wandelen in het licht van de Heere. Maar. En let op, dat is hier. In vers 6. Niet zozeer het maar van het ongeloof. Dat is niet het maar van mensen. Dat is niet dat Juda zegt, ja, dat beeld van de toekomstige heerlijkheid van Sion, dat heb je nou wel getekend. Maar, wie zegt dat dat zo gaat? Of wie zegt dat dat zal gebeuren? Of welk maar je dan ook maar in kunt vullen. Maar het benauwde aan vers 6. Is dat het dan maar is wat bij God vandaan komt, wat Jesaja namens de Heere tot Juda moet uitspreken. Maar gij, Heere God, hebt uw volk, het huis van Jacob, verlaten. Want ze zijn vervuld met goddeloosheid, meer dan het oosten. En ze zijn guichelaars, laten we maar zeggen, waarzeggers als de Filistijnen. En aan de kinderen van de vreemden tonen ze hun sympathie, hun behagen. Ze zijn meer bezig met de vreemdelingen dan met de Heere God. Gij hebt uw volk het huis van Jacob verlaten. God zegt eigenlijk, ik wil er geen bemoeienis meer mee hebben. Heeft het aanbod getoond, maar ja, ik mag het eigenlijk misschien bijna niet zo zeggen, maar de Heere God gelooft er zelf niet meer in. Hoewel er steeds in Jesaja nog sprake is van een klein overblijfsel, zoals het gaat over het meerdere deel, over dat grote geheel van Juda. Dan gelooft de Heere God niet langer in hun bekering. Dat maakt het zo erg. Want gemeente, de Heilige Geest kan wel ons maar veranderen. Wanneer de Heere God het heil neerzet en wij zeggen maar, ja, dan is de Heilige Geest bij machte om ons maar en al onze tegenwerpingen te overwinnen. Dan kan de Heilige Geest nog ons ombuigen van het ongeloof naar het geloof, zodat we ja gaan zeggen op het evangelie, in plaats van ja maar. Maar de Heilige Geest zal nooit het maar van God ombuigen. Want de Heilige Geest gaat van God uit. En de Heilige Geest keert zich niet tegen God. De Heilige Geest is God. Ik lees in vers 6 dat de Heere God eigenlijk definitief de deur in het slot doet. Ja, maar wat moeten we dan met dat tweede hoofdstuk aan? Nou, gemeente, wat we ermee aan moeten is dat we gaan ontdekken waarom die deur dan in het slot zit. Zodat we gewaarschuwd worden om niet te doen zoals Juda deed. Om niet met een bepaalde levenshouding te leven zoals Jeruzalem leefde. Want daarmee blokkeert de mens zijn eigen heil. Waar hebben wij nou bang voor te zijn? Nou, gemeente, als er één ding is, jongens en meisjes, waar we werkelijk vuur bang voor moeten zijn. En dan komen we bij vers 11, dat noemt Jesaja hier de hoge ogen van de mensen. Dat je hoog opkijkt tegen jezelf. Dat je als het ware u zegt tegen jezelf. Waar we werkelijk bang voor hebben te zijn is de zonde van de trots en van de hoogmoed. Zo legt Jesaja de mens in zijn zonde bloot. Je kunt van alles zeggen van een mens. Je mag allerlei mooie, diepzinnige en prachtige en goede dingen zeggen over een mens. Maar bedenk er dan meteen wel bij dat er iets grondig mis is met de mens. De mens in Juda. De mens in Jeruzalem, de mens van onze dagen. Het ergste aan de mens is zijn trots. Het ergste aan de mens is zijn hoogmoed. En het ergste aan de mens is zijn arrogantie. Dat hij zichzelf groter maakt dan dat hij is. Dat hij zichzelf groter maakt dan dat hij door God bedoeld is. De aardzonde van de mens is dat hij zichzelf buiten proporties opblaast. En wat Jesaja door het inzicht van God nou ontdekte, was dat hij leefde in een tijd waarin het niet meer draaide om de Heere God. Maar waar alles draaide om de mens zelf. Om zijn geluk. Om zijn voorspoed. Om zijn welvaart. Om zijn toekomst. Om zijn ideeën. Eigenlijk leefde Jesaja in een tijd waarin de mens in het middelpunt van het universum kwam te staan. Gemeente, dat is een grote vergissing. En we weten allemaal, toen de natuurwetenschappen nog niet zo ver waren, dat de mens een hele grote vergissing maakte. Toen die dacht dat de aarde in het middelpunt stond van alles wat er bestond. Die tijd dat de mens nog dacht dat de zon en de maan en de sterren en de planeten allemaal om de aarde heen cirkelden. En dat lijkt ook zo te zijn. Want als je nou eens de hele nacht buiten zou doorbrengen en je houdt zo eens een sterrenstelsel, welke het ook is, in de gaten, dan zie je dat het hele sterrenstelsel, dat alle sterren, planeten, de zon, de maan, de sterren, alles zich beweegt van het oosten naar het westen. En dan zeggen wij nu, ja, wat waren ze vroeger eigenlijk dom? Dat mensen niet beter wisten? Gemeente, maar eigenlijk is de mens van vandaag de dag nog steeds dom. Want hij zegt dan wel niet, ja, alles draait om de aarde. Maar wat hij wel zegt is, alles draait om de mens, alles draait om ons, alles draait om mij. Het is de grootste vergissing die denkbaar is. En het woord van God wil ons ook anders leren. Laten we maar eens drie passages nemen uit het boek van de Psalmen. Te beginnen bij Psalm 100. Geganse aarde juicht de Heere. Er staat niet juicht over de mens, wie die is en wat die allemaal bereikt. En wat hij allemaal uitvindt. En wat hij allemaal doet. Gij ganse aarde, zie omhoog. Juicht voor de Heere. Dient de Heere met blijdschap. Komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is. De mens is geen God. Weet dat de Heere God is. En dan wordt het ook onderbouwd. Hij heeft ons gemaakt. We hebben niet onszelf gemaakt. We zijn niet het product van onze eigen handen. We zijn zijn maaksel, zijn vol, de schapen van zijn weide. Daarom gaat in tot zijn poorten met lof. In zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijst zijn naam. We hebben onszelf niet gemaakt. Wij zijn niet het eindproduct van de evolutie. We zijn het scheppingswerk van God die ons met zijn eigen vingeren heeft toebereid. En dat God sprak en ziet, het is zeer goed, want het is zijn werk. En daarom komt hem ook de eer en de lof en de dank en de gehoorzaamheid toe. Openbaring 4, dat de engelen ook zingen, gij Heere zijt waardig te ontvangen. En niet de mens die waardig is te ontvangen de heerlijkheid, maar gij Heere zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij geschapen. Het gaat, gemeente, niet om welke plek wij onszelf geven. Maar het gaat om de plek die de Heere God ons heeft toebedeeld. En hij weet veel beter dan wij wat de ons toebedeelde plek is. Waarom weet hij dat beter dan? Omdat hij ons gemaakt heeft en niet wij. En waar heeft de Heere God ons dan neergezet? Hij heeft ons niet neergezet in het middelpunt van het universum. Hij heeft ons neergezet onder zijn troon. Om zijn wil te doen. Om zijn behagen te zoeken. Dat zegt de Heere Jezus al, Johannes 4. Mijn spijs is dat ik doe, niet mijn eigen wil, maar dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Dat ik zijn werk niet mijn werk, maar dat ik zijn werk volbrenge. Of Johannes 6, ik ben uit de hemel nedergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En als de Heer Jezus dat al zegt, de Zoon van God, hoeveel te meer is het Gods bedoeling met ons, dat dit onze spijs is, dat we de wil doen van degene die ons gemaakt heeft en niet wij. Hoe haalt een mens het in zijn hoofd om zijn eigen wil te zoeken, om zijn eigen plannen na te jagen? Hoe haalt een mens het in zijn hoofd om over zijn eigen leven te denken, te kunnen beschikken? Wat is de mens? Psalm 103. Wat hij weet. En we weten dat zelf niet. Daar hebben we Gods openbaring voor nodig. Hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde. dat we stof zijn. De dagen van de mensen zijn als het gras. Als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Maar als de wind daarover gegaan is, zo is ze niet meer. En haar plaats kent ze niet meer. Dat is de mens. Hij is broos. Je hoeft maar even met je auto uit de bocht te vliegen. Of je bent er niet meer. Er hoeft maar een adertje te knappen. Of je bent er niet meer. Er hoeft maar een onogelijk klein propje los te schieten. Of je bent er niet meer. We hebben niet veel reden, gemeente, om hoge ogen te gooien naar onszelf. Niet alleen omdat Hij ons gemaakt heeft en niet wij, maar ook nog eens omdat we zondaren zijn. Psalm 51, een boetepsalm. Hoe David daar niet bepaald zachtzinnig tot die ontdekking kwam. En dan is David niet zo'n held meer. Ja, een held op sokken. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw gerichten. Zie, ik ben een ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Daar zie je niet een mens die fier en sterk en strak overeind staat, ruggengraat, pal. En dan zie je een mens die van zijn troon getuimeld is. Die niet zoveel meer te makken heeft. Die niet meer zoveel in te brengen heeft. Een man die al zijn trots heeft moeten inleveren, omdat hij de werkelijkheid van zichzelf onder ogen zag. Niet alleen vanwege Batseba naar man, maar al van zijn vroegste jaren af aan in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Hij ontdekt dat het altijd al bij hem geweest is, dat er geen moment is dat het niet aan hem kleefde. Dan ben je niet zoveel meer. Vroeger hadden ze het wel eens over de mens als een albederver. Kijk, de Heere God is almachtig, alomtegenwoordig, alwetend. De mens is niet zoveel al, maar wel op dit punt. Hij is een albederver, die altijd maar weer zondigt in zijn gedachten, in zijn woorden, in zijn werken, in zijn keuzes. Een mens zondigt met zijn handen, zijn voeten, zijn oren, zijn ogen, zijn neus. Alles. En dat zou een mens op de knieën moeten brengen. Dat zou een mens klein en nederig en afhankelijk moeten maken. Maar die hoogmoedige mens die buigt daar niet zo snel voor. Die trotse mens, ook in de tijd van Jesaja, daar in Juda en Jeruzalem, die wil dat overschreeuwen, die wil dat overtroeven, die wil zich niet klein maken. De trotse mens die wil zich liever groot maken. Dat was al gemeten waan, dat Eva er wel oren naar had, toen de duivel haar in het oor fluisterde, gij zult als God wezen. Ja, dat was het. Dat zag ze wel zitten. En dat werd de ambitie van de mens. Kijk, het is heel fijn als jongeren een gezonde ambitie hebben. Heel gezond, ouders hebben dat ook aan te moedigen. Maar gemeente, er is ook zoiets als een hele ongezonde geestelijke ambitie. Dat een mens wil reiken tot aan de troon van God. Dat hij zichzelf eigenlijk tot op dat niveau wil opkrikken. Zodat er geen troon meer is die op hem neerkijkt. Maar dat hij vanaf zijn troon neerkijkt. En dat zit heel diep in een mens. Je ziet het ook in de Oosterse religies. Wat er op allerlei manieren beschreven wordt dat de mens een goddelijke vonk in zichzelf heeft. En in de westerse variant daarvan is het humanisme. Dan is het niet meer religieus getekend. Maar eigenlijk is het heel diep religieus getekend dat wij hebben te geloven in de mens zelf. En dan gaat het niet meer over schepping. Dan gaat het niet meer over zonde. Dan gaat het niet meer over berouw. Maar dan gaat het over de grootsheid van een mens. Ik zou bijna zeggen dat kun je van de religies nog hebben. Maar je kunt het niet van de kerk hebben. En dat is nou wat Jesaja onder ogen moet zien. Dat dat nou plaatsvond onder het volk van God daar in Juda en in Jeruzalem. Dat zich een hele hoogmoedige geest van de mensen meester had gemaakt. En hoe daar een houding van de fariseeën zijn binnengeslopen was. Ik dank u God dat ik niet ben zoals al die heidenen. Nee, maar ondertussen zijn het wel die heidenen die toestromen tot de berg Sion om het heil van God in ontvangst te nemen. Vers 11. Voor mij is dat toch het kerngedeelte van het tweede gedeelte van Jesaja 2. Spreekt Jesaja over de hoge ogen van de mensen. Hoogmoed. En als je dan zo door het Bijbelboek Jesaja heen leest, hoe uit die hoogmoed zich dan? Nou, allereerst had het te maken met een hoogmoed vanwege datgene wat ze bezaten. Hè, dat ze niet meer hun identiteit ontleenden aan de Here. Zoals ook Paulus zegt, ik leef maar niet meer. Ik, maar Christus, Hij leeft in mij. Dan wordt Christus je identiteit. Dan bepaalt Christus wie je bent. Maar in de dagen van Juda werden mensen bepaald en ingedeeld naar rangen en standen aan de hand van hun vermogen. Vers 7. Hun land is vervuld met zilver en goud. Ja, dat werd nou zo belangrijk. En ze vergaten dat ze dat zilver en goud aan de Heere God te danken hadden. Ze gingen dat aan zichzelf toeschrijven. Het werd een doel in zichzelf. Hun land is vervuld met zilver en goud en hun schatten is geen einde. Ze roemden in hun geld, in hun goud, in hun schatten, in hun bezit, in hun landerijen. En in Jesaja 10 lezen ze dan dat ze ook bereid zijn om de wet van God om te buigen. Om ten koste van de armen en de verdrukte zich nog meer te verrijken. En nog meer schatten en goud en zilver te krijgen dan dat ze al hadden. De hoogmoed om de wetten van God te wederstaan. En jezelf te verrijken ten koste van diegene die niet de macht heeft. En de kracht heeft om zichzelf staande te houden. Trots. Als u doorleest in het boekje Jesaja, kunt u ook lezen hoe die trots zich meester maakt van de vrouwen die gaan pronken met de duurste klederen. Ze willen erbij lopen in de laatste mode. Ze lopen er opzichtig bij. Ze willen in het oog springen, het moet er van afspatten. Ze willen zichzelf onder de aandacht brengen. Hoogmoed. De hoogmoed in de godsdienst in Jesaja 1 is daar ook het een en ander over gezegd. Dat ze natuurlijk wel godsdienstig zijn. En ze zijn niet zoals de heidenen. Ze zijn trots op hun afkomst, Abraham, Isaac en Jacob. Ze hebben hun bestaan te danken aan Mozes en David. Ze kunnen daar illustere verhalen over vertellen. Maar ondertussen, Jesaja 1, vullen ze de religie wel in op hun eigen wijze. Doen ze het niet op zo'n manier waarop God het heeft voorgeschreven. En doen ze het niet op een manier die God behaagt. Maar dat mag toch ook wel op hun eigen manier. Dat zij toch ook zelf wel mogen bepalen hoe en waar en wanneer God gediend wordt. Een andere vorm van hoogmoed vinden we aan het einde van vers 7. Paarden en wagens in overvloed. Dan moeten we niet denken aan een mooie weide met paden erin. Dat we zeggen, wat een mooie beesten. Nee, het ging hier om het militaire aspect. Die paarden en die strijdwagens. Die gaven Juda het vertrouwen dat mocht er links of rechts ergens een strijd ontbranden. Dan hadden ze hun paarden wel. Dan hadden ze hun strijdwagens wel. Dan zeiden ze niet, ja, maar dan hebben we de heren ook nog die we mogen aanroepen. Maar in hun hoogmoed, als het gevaar dreigde, dan schoven ze de heren God aan de kant. En ze zeiden, maar we hebben onze paarden, we hebben onze strijdwagens. En dan kunnen we misschien ook nog wel proberen een slimme deal te sluiten met Egypte. En dan komen we er wel weer uit. En dan hebben de heren er ook niet zo in nodig. En als het dan al eens een keer bestaat dat de vijand een van onze dorpen of steden aan gort slaat. Nou, dan hebben we nog wel wat achter de hand. Hoofdstuk 9. Als de tichelstenen vallen, dan zullen we die met uitgehouwen stenen, dus met nog veel sterkere stenen, zullen we die met uitgehouwen stenen weder opbouwen. En als de vijand de wilde vijgenboom afhoudt, dan planten we een ceder. En hebben we nog mooier gemaakt dan dat het al was. En dan gaan we de vijand bedanken dat ze dat mindere, de tichelstenen en de olijfbomen tegen de grond hebben geslagen. Want nou hebben we tenminste gehouwen stenen. En nou hebben we tenminste indrukwekkende ceders. Dat is de hoogmoed en de trots. Die ook heel persoonlijk leest in Jesaja 7 bij koning Achas. Waar ook de hoogmoed zich van deze koning meester gemaakt heeft. Want dan, u kent denk ik wel die geschiedenis. Jongens en meisjes, dan is daar koning Achas. En dan dreigt in Juda het gevaar van Israël en van Syrië in het noorden. En dan snap je wel dat zich angst van de mensen in Juda meester maakt. Dat ze zeggen, ja, maar straks dan komt Israël met Syrië. En houden we het dan wel? Dan is men bezorgd. En dan gaat Jesaja naar koning Achas. En dan mag Jesaja namens de Heere beloven dat de Heere aan Juda de overwinning zal geven. En dan mag de koning Achas de Heere God vragen om een teken. En de koning doet een stap achteruit en zegt, nu, ik heb geen teken nodig. Alsof hij het beter weet dan Jesaja, alsof hij het beter weet dan de Heere. En dan ook nog met een vrome smoes zegt hij erbij, ja, maar ik wil de Heere God ook niet lastig vallen met een teken. Maar feitelijk is het allemaal trots en hoogmoed. Omdat koning Achas eigenlijk helemaal niet met het teken van de Heere God in aanraking wilde komen. Nou, zo woekerde die geest van hoogmoed in de tijd van Jesaja. Hoge ogen. En gemeente, zien we ook niet dat die arrogantie, dat die trots, dat die hoogmoed onze tijd tekent. Is ook niet onze tijd getekend door een geest die zegt dat wij God niet nodig hebben om wat te bereiken. De Heer Jezus zegt, zonder mij kunt ge niets doen. En we zeggen, jawel hoor, we kunnen heel wat. We kunnen wel wat doen. We kunnen dit doen. We kunnen dat doen. We zijn tot zoveel in staat. We weten allerlei dingen te bereiken waar we trots op kunnen zijn. Waar we op kunnen bogen, waarmee we onszelf groot kunnen maken. We leven in een tijd waarin de mens zichzelf boven God verheven heeft. En niet meer zegt, maar God doet ertoe. Maar wij doen ertoe. Ik doe ertoe. We bepalen zelf wel hoe we leven. We willen, zo zegt Jacobus, dat lekker leven. We bepalen zelf wel hoe we onze seksualiteit invullen. Hoe we ons toch niet iets aan te trekken van de grenzen die de Heere God daaraan gesteld heeft. Ben je mal? En we hebben ons zelf wel te beschikken over leven en dood. De afgelopen weken op vakantie probeerde ik om de zoveel tijd even de Telegraaf te lezen via de mobiele telefoon. Ik weet niet of u dat wat gevolgd heeft, maar Van der Staaij van de SGP had in de Washington Post iets geplaatst over het Nederlandse euthanasiebeleid. En dan rolt er wat over die man heen. Dan lees je in de Telegraaf van mensen die allerlei aandoenlijke verhalen hebben van een vader. Ja, die man die had geen menswaardig leven meer en er werd er beschreven welke ziekte hij had en welke gevolgen dat had en hoe die man daar lag te stumperen in zijn bed. En dat hij nou toch uiteindelijk de moed gekregen had om er een einde aan te maken en het was die man eigenlijk toe te juichen dat hij beschikte over zijn eigen leven, dat hij beschikte over zijn eigen dood. Maar ondertussen wordt de zonde van die hoogmoed dat een mens zich tot God maakt wel opgepoetst. En werd de keuze van die man verheerlijkt en toegejuicht dat die man nou toch de moed had, zegt die dochter dan, om een einde aan zijn leven te maken. En er wordt in dat soort artikelen de toon ook heel scherp en verwijtend en boos dat mensen zeggen, ja, waar bemoeit die SGP-man zich eigenlijk mee? We hebben recht op zelfbeschikking. Maar dat recht op zelfbeschikking is de ontkenning dat God beschikt. We zeggen wel als een mens wikt, maar God beschikt. Tegenwoordig in zijn hoogmoed en in zijn trots en in zijn arrogantie zegt de mens, maar een mens wikt en een mens beschikt. Zoals de mens neemt het God uit handen en zegt als het ware tegen de Heere God, ja, maar u hoeft daar zich niet meer mee te bemoeien. U hoeft zich over ons leven en u hoeft zich over onze dood niet meer druk te maken. Laat het maar over aan ons, we weten er wel raad mee. We hebben onze eigen manieren, we hebben onze eigen gedachten. En zo wordt de Heere God al zijn autoriteit en gezag en eer ontnomen. Een mens beschikt over zijn eigen geld. Een mens beschikt over zijn eigen tijd. Een mens beschikt over zijn eigen energie. En ondertussen wordt de Heer Jezus zijn koningschap ontnomen. Want als de mens geen autoriteit meer heeft boven zichzelf, dan wordt de mens zichzelf tot autoriteit. Gemeente, dan zijn we de willekeur overgeleverd. En dat zie je ook. Onze tijd is aan de willekeur van het menselijke denken overgeleverd. En het gaat alle rare kanten uit. En je krijgt de meest kromme en onnatuurlijke omstandigheden. Omdat we doen alsof het leven van onszelf is. Alsof we daar zelf over mogen beschikken. Alsof we naar God niet meer hoeven te vragen. Alsof we geen verantwoording meer over ons leven aan God hoeven af te leggen. Alsof er geen rechterstoel meer is. Alsof de troon leeg is. Dat is de geest. Niet van Christus. Dat is de geest van de antichrist. 2 Thessalonicenzen 2. Daar zegt Paulus dat u niemand verleidde. Op enigerlei wijze. Want die, dat is de dag van Christus die aanstaande is. Die dag van Christus komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon van het verderf. En wat is nou de essentie van de mens der zonde? Wat is nu de essentie van de allerlaatste fase van de geschiedenis? Wat is nou de essentie van de laatste afval? Nou zegt Paulus, de mens die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alsof dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Dat is de climax van de geschiedenis. Dat de mens met zijn denken, ja, niet dat het hem lukt, maar dat hij God van de troon stoot. En dat hij zelf plaatsneemt op de troon van God. Want dan is hij vrij. Is hij dan vrij? Gemeente, dat is het kromme van Jesaja 2. Die vrije mens die zich van God vervreemd heeft, die achterwaarts geweken is en zegt: God is niet meer nodig. Die gaat meteen allerlei eigen goden fabriceren. En dat zie je ook in Jesaja 2 gebeuren, hand in hand. Aan de ene kant die hoogheid, die hoge ogen. En aan de andere kant dat die ogen dan toch meteen gaan naar de afgoden. Vers 8. Ook is een land vervuld met afgoden. Het is er vol van. Voor het werk van hun eigen handen buigen ze zich neer. Voor datgene dat hun vingers gemaakt hebben. Ja, dan kunnen ze mee uit hun voeten. Dan kunnen ze het beheersen. Dan kunnen ze het mee. Want dan is het hun eigen werk. Dan is het hun eigen product. Dan is het hun eigen verzinsel. En al is het dan een verzinsel. Het is tenminste hun eigen verzinsel. En daar bukt zich de gewone man. En daar bukt zich de aanzienlijke man. En daarom zult gij het hen niet vergeven. Dat is de tijd van Jesaja. Voor de Heere God. En voor zijn woord. En voor zijn bevel beven ze niet. Daar zijn ze te groot voor. Maar voor de afgoden die ze zelf hebben gemaakt, buigen ze zich wel. Zijn ze vrij? Nee, ze zijn slaven van het product van hun eigen handen. En daar wordt een prijs over betaald. Vers 11. De hoge ogen van de mensen zullen vernederd worden. En de hoogheid van de mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Mens kan proberen de Heere God aan de kant te schuiven. Maar de Heere laat zich niet aan de kant schuiven. En op zijn tijd en op zijn wijze zal hij zijn macht openbaren. Psalm 50, onze God zal komen. En niet zwijgen. En nu kan een mens in zijn trots nog zeggen: ja, ik kan doen wat ik wil en God zwijgt. Ik hoor niks. Doe me beide oren. Oh nee, niks te horen. Onze God zal komen en niet zwijgen. Een vuur voor zijn aangezicht zal verteren. God laat zich niet passeren. Je kunt niet zeggen: de Heere God gaat niet over mijn leven. Hij gaat er wel over. En op zijn tijd bemoeit hij zich er ook mee. En dan heeft de mens alles te vrezen. Die zijn trots gezegd heeft: er is geen God. Nu gaat hij in de rotssteen. Vers 10. En hij verbergt zich in het stof. Vanwege de schrik van de Heer. Die mens die zo fier overeind heeft gestaan. Die in Babel een bouwwerk maakte wat tot in de hemel prijkte. Nu ligt hij in het stof. Vanwege de schrik des Heeren en om de heerlijkheid van zijn majesteit. God komt eraan. Gemeente, als God eraan komt, dan is niet hij het die de rekening van die hoge ogen, dan is niet hij die de rekening van de hoogmoed betaalt. Tenzij we nu onze trots en hoogmoed neerleggen aan de voeten van Jezus. En onze trots aan hem belijden en door de enge poort gaan. Zal ieder trots mens uiteindelijk straks eens de rekening over zijn eigen trots moeten betalen. Wanneer God met die trots afrekent. En het met de grond gelijk maakt en met het stof verdelgt. Zulke trotse mensen zullen nooit aan de voet staan van de berg die in vers 2 door God is opgetild. Op de top van de bergen die verheven wordt boven alle heuvelen. En tot haar zullen de heidenen toevloeien. Daar is de trotse mens niet te vinden. Maar hij heeft zijn eigen berg opgericht. Hij heeft zichzelf opgetuigd. En dat stelt ons voor de vraag: waar staan wij? Staan wij voor de berg van God, in aanbidding voor God, of staan we voor de berg van onze eigen prestaties, in de aanbidding van onszelf? In de aanbidding van onze inzichten, in de aanbidding van onze ideeën, in de aanbidding van onze plannen, in de aanbidding van onze afgoden. Het is maar beter om te verkeren bij de berg van de Heere, bij de berg Sion. In alle nederigheid en ootmoedigheid en te begrijpen: God wederstaat de hoogwaardigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Om te beamen: vernedert u onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Om met Petrus te belijden: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Om te luisteren naar de Heer Jezus, die zegt: neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Trots maakt een mens groot, maar maakt een mens uiteindelijk onmetelijk klein. Want God zal zegen vieren. De trots zal niet zegen vieren, vers 11. Dat is nou de climax van de wereldgeschiedenis. Dat is niet de mens op de troon. Dat is de één na laatste fase van de geschiedenis. Maar hier eindigt het. Bij het geluid van de bazuin. Als Jezus komt. Wat dan? En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. En dat wordt herhaald in vers 17. En de hoogheid van de mensen zal gebogen. En de hoogheid van de mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Datgene wat die heidenen al vanwege hun bekering ervoeren, toen ze voor de berg des Heren bij de berg Sion stonden in de aanbidding van God, dat zal blijken van eeuwigheidswaarde te zijn. Maar diegenen die nooit bij die berg gekomen zijn, omdat ze niet door die nauwe poort heen konden kruipen, en die zichzelf groot maakten, aan het einde zal blijken dat ze het bij het verkeerde eind hadden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Voor de een is dat een afknapper die zegt: ja, maar moet het nou daar naartoe gaan? Dat de Heere alleen verheven zal worden? Is voor de een een anticlimax. Nou, dat is ook een domper. Wat komt er dan van een mens terecht? Ja, daar valt ook bijbels wel iets over te zeggen. Maar Jesaja trekt nou deze lijn. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Dat is voor de ene een afknapper. En dat is voor de ander zijn hoop, zijn toekomst, zijn verwachting, zijn uitzicht. En daarvoor is nodig dat we niet hoge ogen hebben, maar dat we lage ogen hebben, waarmee we heel hoog omhoog kunnen zien, waardoor we mogen wandelen in het licht van de Heere. Amen. zullen danken en bidden. Heere, zo mogen we wel bidden dat er zich een steeds scherper contrast zal aftekenen tussen de kerk en tussen de wereld. We bidden u, Heere, dat in de kerk die geest van de hoogmoed zich niet meester van ons zal maken. Maar dat we u zullen aanbidden, nederig, heel ons leven, stil ons zag en diepe verwondering omhoog zullen kijken. Dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uw heerlijkheid en onze verlossing door uw Zoon hebt uitgewerkt. En dat we ons leven en ons hele bestaan aan u te danken hebben, dat onze identiteit gevonden wordt niet in wat we bereiken of wat we hebben aan geld en goed of met welke kleding wij ons kleden, maar dat het bepaald wordt door wie we zijn, niet in onszelf, maar wie we zijn in u. Wat uw heil in ons tot stand heeft gebracht en teweeg heeft gebracht. Dat we dat mogen uitleven. Dat we naar u toe mogen groeien. Dat we tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk zullen strijden om te overwinnen en te volharden tot aan het einde toe. Bewaart u ons, Heere, zoals ook Paulus dat zei, dat niemand ons verleide. Dat er niet ergens een geest rondwakkert die ingang vindt in ons hart. Maar dat we gewapend mogen zijn. Dat we door u getekend mogen zijn. Dat we door uw geest aangeraakt mogen zijn. Om in een waarachtige christelijke vrijheid te leven. De vrijheid van de liefde voor u. En de liefde voor uw dienst. En de liefde voor uw eer. En de liefde voor uw recht. O Heere, wat mogen we u toch danken dat uw geest machtig is. Om ongestoord en ongehinderd zijn werk te verrichten. Waarom we des te meer om uw heilige geest hebben te bidden. Geef ons zo ook in de week die voor ons ligt al het nodige. Help ons bij ons werk. Help ons in de schoolgang. Straks, hoewel we nu nog een tijd van vakantie hebben, dat we ook die tijd genieten en gebruiken zullen. Maar gedenk ons ook, Heere, als we alleen staan. Ook als we misschien geen werk hebben. Wilt u daarin ook voorzien. Gedenkt u zo de gemeente hier. Geef ons nog een goede zondagavond. We bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 138. En daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd van zeren wegen. Psalm 138, het derde vers. Verheft gemeente dan uw harten tot God ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.